Wij waren de vorige keer terechtgekomen in de zogenaamde geslachtsrekening van Matthäus 1. Zogenaamd, want dat is het natuurlijk niet echt. We hebben gezien wat het wel is. Het is een lijst van erfgenamen van de troon. Daar komt het op neer. In ieder geval een lijst van de zonen van Abraham, gewoon. Precies zoals het in vers 1 staat. De zonen, namelijk de erfgenamen van Abraham. En vervolgens uiteraard van David. En dat komt omdat het register weliswaar bij Abraham begint, maar inderdaad loopt over David, die in zijn dagen zelf de zoon van Abraham was. En eigenlijk loopt de lijn nog verder terug, omdat Abraham in zijn dagen weer doorging voor de zoon van Adam, uiteraard, de zoon des mensen. Vandaar dat de titel van Adam terechtkomt bij degene die aan het einde van dit register genoemd wordt, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar hier wordt hij slechts aangekondigd als de zoon van David, de zoon van Abraham. We hebben daar lang genoeg bij stilgestaan, dus daar kom ik niet op terug. En daarna komen we terecht in het register zelf, waar de voor de hand liggende dingen helemaal geen enkele toelichting behoeven, uiteraard. Dat is het eigenaardige, vind ik altijd, van zo'n schriftgedeelte. Het meest opvallende eraan is in dit geval dat wat er niet staat, maar wat er wellicht in ieder geval zou hebben kunnen staan. Hè? Ik had bijna gezegd wat er had moeten staan, maar dat is natuurlijk niet zo. Het moet er niet staan, daarom staat het er ook niet. Maar de vraag is, wat staat er niet? Hè? Want dat is het probleem eigenlijk alleen van dit register. In de eerste plaats moet ik erop wijzen, we hebben twee registers, namelijk deze in Matthäus. En we hebben een echt geslachtsregister, om zo te zeggen, in Lucas 3. Die twee registers zijn bepaald niet gelijk, lopen ook niet gelijk, ook niet over het deel wat hier in Matthäus vermeld wordt. Enkele stukjes maar lopen precies gelijk, maar een groot gedeelte is volstrekt anders. Daar hebben we weer velen uit moeten concluderen dat het dus onbetrouwbaar is. En dat is natuurlijk dwaas, dat is wel verschrikkelijk dwaas zelfs. Want probeer maar eens een geslachtsrekening te geven van iemand. En vooral van enige generaties terug. Dat is bijna niet te doen, want er zijn vele mogelijkheden namelijk. Want een mens heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 overgrootouders. En nou hou ik maar op, want verder kan ik niet zo goed de draad vasthouden, want dan moet ik het over ook blijven tellen, weet je wel. Dat is heel ingewikkeld om het uit het hoofd te doen, dat moet je maar eens proberen. Want het 8, 16, 32, 64 keer wel uit het hoofd, hè? Ja, dat is voor de computerfanaten onder ons. Maar goed, dat is ook een verslaving hoor. Maar goed, dat maar even weer terzijde. Waar het om gaat is dat zo'n register betrekkelijk willekeurig kan worden vastgesteld. En als het echt een geslachtsregister is, tenminste. En zeker als er nog vrouwelijke lijnen in ook worden opgenomen, dan wordt het erg ingewikkeld. Nou goed, daar zullen we het dus verder niet over hebben. Ik wijs er maar op dat het helemaal niks bijzonders is, dat er verschil tussen die beide lijnen is. Maar goed, over die van Lucas hoeven we nou niet te praten, alleen over die van Matthäus. En zoals gezegd, het gaat daar alleen om erfgenamen van de troon. En daarbij worden namen genoemd die wij ook gewoon in het Oude Testament tegenkomen. Er hoeft verder geen probleem op te leveren. Alleen wanneer we de vergelijking maken met het Oude Testament en met, laten we zeggen, de koningslijsten in bijvoorbeeld koningen, de boeken Koningen en Kronieken, dan blijkt dat er toch wel enige problemen aan deze lijst kleven. Eenvoudig omdat hier en daar wat wordt weggelaten. Op zich betekent dat verder niks. Dat wil zeggen, er verandert zo'n lijst helemaal niet mee. In vers 1 kan gezegd worden, Christus de zoon van David. Nou ja, er zaten weet ik hoeveel generaties tussen, maar er is niks mee mis. De zoon van David in de zin van erfgenaam van David. En hoeveel generaties daaruit weggelaten zijn, interesseert in wezen niemand. En als daarna een register komt vanaf vers 2, dan valt men er ineens over dat de namen uit verdwenen zijn. Dat is dus niks bijzonders, dat is in vers 1 al het geval. En als je daar niet over gestruikeld bent, mag je er ook niet over struikelen als het gebeurt na vers 2. He? Dus daar is niks bijzonders mee. Je kan er net zoveel weglaten als je wil, zolang de lijst maar, zolang er maar uitkomt dat Christus inderdaad de erfgenaam is van Abraham. Daar komt het op neer. En dat is een lijn die inderdaad loopt uitdrukkelijk via David. En waarom die lijn over David loopt, heb ik vorige keer al aangehaald, dacht ik. Dat zit hem namelijk in de twee verbonden der belofte. die we nou eenmaal in het Oude Testament vinden. Eén in verband met Abraham, de andere in verband met David. Beide in verband met hun zaad. En ik heb al gezegd, aangezien de lijn over David uiteraard, of de belofte aan David, uiteraard met koningschap te maken heeft, zal het wellicht zo wezen dat de belofte aan Abraham in de eerste plaats te maken heeft met het priesterschap, het hoge priesterschap van Christus. Dan moet ik erbij zeggen dat dat er niet uitdrukkelijk bij staat natuurlijk overal. Maar wellicht kom ik daar nog eens een keer op terug. De lijst zelf is aanvankelijk helemaal niet ingewikkeld. Behalve dan dat het opvallend is dat bepaalde zaken vermeld worden die helemaal niet vermeld hoeven te worden. Zoals in vers 3. Juda gewoon Fares en Zara. Peres en Zera heten ze gewoon in het Hebreeuws dan. Hè, maar via het Grieks heten ze weer Fares en Zara. Bij Tamar. En dat hoefde er allemaal niet bij. Want Peres of Zara of Zera hoefde niet genoemd te worden. Tamar, de moeder uiteraard ook niet. Maar het aardige is dat via deze namen wij dus automatisch een verwijzing krijgen naar de geschiedenis van Genesis 38. En het aardige is dat die hele kwestie van Juda die Peres en Zera gewint bij Tamar, in zekere zin zijn schoondochter, dat heel die geschiedenis, waarnaar dus zo verwezen wordt, een uitbeelding is uiteindelijk van hoe als de zoon van Juda uiteindelijk verschijnt, de leeuw uit de stam van Juda, namelijk de Heer Jezus Christus, hoe dan toch niet het koninkrijk openbaar wordt, maar hoe in plaats daarvan een onderbreking in de geschiedenis plaatsvindt, onderbreking waarin wij leven uiteraard, hè. Onze tegenwoordige bedeling in elk geval, de tijd van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, want dat is helemaal samenvattend, zo kort mogelijk, wat in Genesis 38 in die geschiedenis van Juda en de geboorte van Peres en Zera wordt uitgebeeld. Daar kom je natuurlijk nooit aan toe bij zo'n conclusie als je het hoofdstuk leest met de wet in de hand. Want dan moet je je voortdurend afvragen of het wel goed is wat Tamar deed en of het wel goed was wat Juda deed. En dat soort zaken meer. Kortom, dan kom je nooit het hoofdstuk door, hè? Maar als je die wet nou een keer weglaat, dan kun je het misschien het hoofdstuk een keer anders bekijken. En dan kom je inderdaad bij deze gedachten. Zodat via het noemen van Zera en Tamar enzovoorts wij een verwijzing vinden inderdaad naar onze tegenwoordige bedeling. En dan heb ik het maar heel eenvoudig gehouden nu, anders moet ik het hoofdstuk uitleggen. En dat is wel wat erg ver gezocht in dit geval. Maar goed, daarna hebben we in vers 5... Salmon gewoon Boas, of Boas, bij Rahab en Boas gewoon Obed bij Rut. Dat is al interessant, want via Boas wordt er verwezen naar Rahab, de moeder van Boas. Maar Rahab kennen we als de vrouw, om het maar netjes te zeggen, van Jericho. Dus dat is al een vreemde verwijzing. Maar daar gaat het nou juist om. Juist die vrouw is een verwijzing naar ook eveneens onze tegenwoordige bedeling. Want de hoer in de Bijbel is of een beeld van Israël in het algemeen, of meer in het bijzonder een verwijzing naar de 10 stammen van Israël, die immers van de Heere afhoereerden en de hort opgingen. Wat is dat, een hort? Dokter, ik heb zo last van mijn hart. Nou goed, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, verdwenen zal ik maar zeggen. De Heer los liet en de Heer liet hen los enzovoorts. En de 10 stammen worden dus inderdaad sindsdien als hoer beschreven. Ja, Rahab is daar een type van, maar zoals langzamerhand bekend, uiteindelijk spelen die 10 stammen een belangrijke rol in het ontstaan van de gemeente. En daarom wordt er hierna verwezen. En vervolgens krijgen we Boas gewoon Obed bij Rut. Dat is ook aardig, want dat is een verwijzing dus zo zonder meer naar de geschiedenis en dus naar het boek Rut. En ook daar in de geschiedenis van Rut wordt de opvallendste rol gespeeld door degene die helemaal niet met name genoemd wordt. De man op de achtergrond, die heet in dat geval geen Jozef van Arimathea, maar die heet Ploni-Almoni. Maar in de praktijk is dat verschil tussen die beiden niet zo groot. Want als je mij vraagt, Jozef van Arimathea heet ook Ploni-Almoni in het Matthäus-evangelie namelijk, hè? Maar goed, dat even, dat kan ik allemaal niet uitleggen natuurlijk zo gauw. Maar waar het om gaat, is dat die geschiedenis van Rut wordt Rut inderdaad gelost door Boas, maar Boas heeft kennelijk een oudere broer, die niet bij naam genoemd wordt, en die als eerste losse zou optreden, zou moeten optreden, zou kunnen en zou mogen optreden, en die dat niet doet omdat hij kennelijk al iets anders te lossen had, want zo ongeveer staat het er. Maar dat is nou precies de verwijzing naar de tegenwoordige bedeling. Christus namelijk in relatie tot de gemeente. En Boas in relatie tot Rut is een beeld van de Heer in relatie tot Israël. Maar goed, dus ik laat het er maar weer bij. Maar het zijn verwijzingen naar die geschiedenissen en dus de betekenis van die geschiedenissen. Waarna gewoon in vers 6 staat Jesai, Isaï dus gewoon. Gewoon David de koning en David de koning gewoon Salomo bij degene die Urias vrouw was geweest enzovoorts. Er zit even een probleempje bij, maar dat komen we hier nog niet tegen. Dat probleem ontstaat pas in vers 17, als er staat al de geslachten van Abraham tot David zijn 14 geslachten, dan mankeert nog niks aan, maar dan staat er en van David tot de Babylonische overvoering, wegvoering is dat feitelijk, zijn 14 geslachten. Dat klopt wel, alleen op voorwaarde dat David tweemaal gerekend wordt, tweemaal geteld wordt dus. Dat is wel lastig, maar het is nu eenmaal zo. Dus eenmaal van Abraham tot David, het zijn er 14, tel het maar na, in de pauze. En daarna van David tot aan de ballingschap zijn ook 14, maar dan moet je David dus nog een keer rekenen. Er zit weinig anders op, dat is nu eenmaal zo. Waarom dat is, ach bedenk maar wat, het is nu eenmaal zo. Waarom het is, misschien omdat het koningschap van David inderdaad tweemaal geteld wordt, namelijk 7 jaar in Hebron over Juda. En daarna nog 33 jaar over alle 12 stammen. Ik weet nooit of ik 12 of 13 zal zeggen. Maar goed, hè? Of laten we het officieel houden, alle 12 stammen van Israël. Hè? Al waren het de 13. Maar zo was het nog eenmaal. Misschien is dat de reden. Ik weet het verder ook niet. Maar het gaat erom dat we op deze manier het register beginnen. Dat wil zeggen, de eerste 14 beginnen bij Abraham. De tweede 14 beginnen bij David. En dat zit er natuurlijk onder andere in dat bij Abraham dat verbond begint. Met Abraham, het verbond der belofte, enkelvoud. En bij David beginnen we de volgende reeks, omdat daar kennelijk het verbond met David een belangrijke rol speelt. Zo zal het zitten. Van Abraham leidt hij tot David, maar David brengt uiteraard niet de vervulling van de belofte aan Abraham, dus begint de reeks bij David opnieuw. En die reeks loopt uit in de Babylonische ballingschap. Daar komt het op neer. En pas in dat gedeelte zitten echte moeilijkheden. Want in het eerste gedeelte vinden we enige namen extra, die niet dat ze geteld zouden moeten worden, maar er wordt wordt een broer genoemd en er worden moeders genoemd enzovoort, twee vrouwen in elk geval. Dus er worden namen extra genoemd. Niettemin, in het register zelf zijn het er gewoon 14. En in de tweede groep van 14 krijgen we andere problemen, want dan blijkt ineens dat er namen ontbreken. Dat begint allemaal nog helemaal netjes, David. Salomo, ik wijs erop, de lijn gaat via Salomo. David de koning, ook aardig dat bij David nadruk gelegd wordt op zijn positie. David de koning, zodat uitdrukkelijk daar gewezen wordt naar het koningschap. David de koning, gewoon Salomo, bij degene die Urias vrouw was geweest, Batsheba, maar de geschiedenis van David en Batsheba, daar zit ook een gelijksoortig verhaal aan vast. Dat is ook de reden natuurlijk waarom het verteld wordt. Maar daar ga ik niet op in natuurlijk. Dus verder, Salomo gewoon Roboam. Ik heb altijd moeite om de namen uit te spreken, dus Rehabiam heet die gewoonlijk, hè. En die gewoon Abia, en Abia gewoon Aza, en Aza gewoon Jozefat, en Jozefat gewoon Joram. En Joram gewoon Ozias. En daar zitten we in de problemen, in vers 8. Omdat, je moet altijd op mijn lijstje kijken. Er staat Joram gewoon Ozias. Die naam zul je vergeef zoeken in het Oude Testament, Ozias. Hij heet daar namelijk Azaria. Azaria. Maar dat was niet het echte probleem, want daar kom je gauw genoeg achter. Het echte probleem is dat er 3 generaties worden overgeslagen. Want Joram was de vader van Ahazia, En Ahazia was de vader van Joas. En Joas was weer de vader van Amazia. En Amazia was de vader van Azaria. Dan wel Ozias. Zodat er hier drie uit de reeks ontbreken. Daar zit een tamelijk ingewikkeld verhaal aan vast. Dus ik moeilijk om het uitgebreid uit te leggen. Maar ik denk altijd, iemand die het precies wil weten, daar heb ik wel een brochure voor. Heb ik niet meegenomen, want een slechte zaakman. Maar ik heb er natuurlijk een keer een brochure over geschreven. En dit soort zaken tamelijk uitgebreid besproken. Inclusief alle tekstverwijzingen. Maar de gedachte is dat van Ahazia, Joas en Amazia, de drie die hier dus weggelaten worden, slechts negatieve dingen te vermelden zijn. Dat wil zeggen, zij dienden de Heer niet. Daar komt het in de praktijk op neer. En in overeenstemming met wat de wet daarover zegt, werd hun naam uitgedelgd, want zo staat het daar. Hun naam zal uitgedelgd worden van onder de hemel en dat soort zaken meer. En dat is ongetwijfeld een historische reden voor het weglaten van deze namen. Zodat ze gewoon overgeslagen worden. Maar er zit nog wat anders aan vast. Dat is namelijk dat Joram, die hier nog net wel genoemd wordt, maar dat Joram, Ahazia, Joas en Amazia allen rechtstreeks via de moeder, via Atalia, verwant waren met het huis van Achab. En langs de vrouwelijke lijn voortkwamen uit dus het koningshuis van de 10 stammen van Israël. En hier gaat het over de koningen van Juda en dus over de 2 stammen van Israël. Maar de clue is dat hier sprake is van een generatie, of moet ik zeggen van het derde en het vierde geslacht, een reeks tot in het derde en vierde geslacht, die voortkwam langs de vrouwelijke lijn althans, uit het huis van Achab en dus uit de 10 stammen van Israël. Als over hun koningschap gesproken wordt, dan staat er ook dat ze deden, dat ze geadviseerd werden of beïnvloed werden door hun moeder uit het huis van Achab enzovoorts. Zodat deze koningen langs de vrouwelijke lijn afkomstig waren uit het huis van Achab. En ik zeg net, de historische verklaring voor het ontbreken van hun namen zal zijn dat ze de Heer niet dienden, maar eerlijk gezegd, er waren er wel meer die er dan voor in aanmerking komen dat hun naam wordt uitgedelgd van onder de hemel dan wel uit dit register. Maar ik denk dat ook hier de typologische verklaring uiteindelijk de meest doorslaggevende is, omdat deze drie generaties, want het is maar de vraag of je Joram meerekent, dat deze drie dan wel vier generaties voortkomen uit het huis van Achab en dus langs de vrouwenklein uit de 10 stammen van Israël. Maar het hele verhaal is dat de gemeente, jawel. Nou ga ik te snel dus. Dat de gemeente langs de vrouwelijke kant voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Dat is het oude verhaal. Langs de mannelijke, dat is de geestelijke kant dus, niet. Want de zaligheid is uit de Joden en uit Juda. Dat kan niet missen. Uit de 2 stammen, maar langs de vrouwelijke lijn, dus langs de aardse kant, langs de stoffelijke kant, wordt de gemeente geacht voor te komen uit de 10 stammen van Israël. Dan wel uit Efraïm. En dan heb je dus precies hetzelfde verhaal. En de gemeente is verborgen. De gemeente wordt niet meegerekend in de geschiedenis van Israël. Ook niet in de jaartelling, zal ik maar zeggen. De gemeente staat ernaast. Maar niettemin, het heeft toch iets met Israël te maken. Maar het wordt gepasseerd. En dat is precies wat met deze figuren gebeurt. Ahazia, Joas, Amazia. En daarbij is het kennelijk in aansluiting op wat de wet erover zegt. Hè, dat de zonden van die vaderen zouden bezocht worden tot in het derde en vierde geslacht. Dat gebeurt hier precies. Derde en vierde is namelijk hetzelfde. Dus in de Bijbel, in de getalsystematiek moet ik eigenlijk zeggen hetzelfde. Derde of vierde horen bij elkaar. En als je het netjes gaat uitrekenen, wel als je Joram meerekent gaat het tot in de vierde generatie. En als je Joram pa dus, die hier nog genoemd wordt, niet meer rekent, dan zijn het drie generaties die niet genoemd worden. Maar de hele gedachtegang is die van een reeks, zal ik maar zeggen, die langs de vrouwelijke lijn inderdaad voortkomt uit het huis van Agab en dus uit het koningshuis van de 10 stammen. En daarom worden de namen weggelaten uit de lijst van koningen van de 2 stammen. Zo zit het verhaal in elkaar, maar dat is dus in hoge mate typologie. En voor wie het niet weten wil die typologie, nou dan blijft het gewoon zo dat ze handelden naar het huis van Agab, de heer ontrouw waren, de afgoden dienden, Jehovah niet dienden, Joram nog net wel, pa, die diende een heleboel afgoden en hij diende ook Jehovah, dus vandaar dat zijn naam er nog net staat. Maar de drie achtereenvolgende generaties daarna deden dat niet, die dienden Jehovah niet en hun namen verdwijnen dus uit de reeks. Dat is de gewone historische verklaring. Goed, nou daar wilde ik het eigenlijk maar bij laten, want de rest, die schriftplaatsen zo, die geef ik allemaal in de brochure. U vindt het ongeveer in 2 Kronieken 21, 22, 23, 24, 25, nou daar ongeveer hè. Dus dan laat ik het erbij, dan komen we bij Ozias, namelijk Azaria. Vandaaraf loopt de lijn netjes door, tot aan nummer 14. Dat is namelijk aan het einde van vers 10. Josias, koning Josias. Josia in het Hebreeuws uiteraard, en in het Grieks wordt het meteen Josias. Daar houdt de lijst feitelijk op, want dat is nummer 14 uit de reeks dan. Ik tel het maar eens netjes na, zo zit dat. En deze... Van deze Josia worden bijzonder positieve dingen verteld in de geschiedenis, 2 Koningen 23. Hij probeerde inderdaad Juda, het tweestammenrijk waarvan hij immers koning was, te bekeren tot de Heere, om zo te zeggen. Alleen hij wilde dat wel en deed er alles aan, maar het volk zelf wilde dat niet, of nauwelijks. En het gevolg is geweest dat vervolgens... het tweestammenrijk Juda veroverd werd door Farao, de Egyptenaar, Necho. Jeruzalem werd veroverd, Josias werd gedood. Josias is trouwens een mooi type van Jezus, het is bijna dezelfde naam. En ondanks wat Josias probeerde, namelijk het volk te bekeren tot de Heer, lukte het niet en het kostte hem zijn leven. En zo was het met de Heer Jezus ook, om het dan maar even eenvoudig te houden. Die parallel is zo zonde meer te vinden. Er is geen koning waar zulke goede dingen over gezegd worden als juist deze Josia. Eigenaardig genoeg. Hij wordt nog beter beoordeeld dan David. Ja. En Salomo, hè. Want die dient ook nog wat andere goden. Enzovoorts, hè. Dus laat maar zitten. Maar niettemin, in de dagen van Josias werden ze twee stammenrijk veroverd door Egypte. En dat bleef vervolgens zo, want dan staat Josias gewoon Jechonias. Jawel, dat kan wel zijn, maar er zit dan eerst nog wat tussen. Want na Josias of Josia krijg je eerst Joahas. Die staat hier ook niet bij. Joahas wordt weggelaten. Maar die wordt door de Egyptische farao op de troon gezet. Na de dood van Josia. Zodat het niet een zelfstandig koning is. Maar wat men dan noemt een vazallenkoning of iets dergelijks. En dat kan een goede reden zijn om hem dus weg te laten. Want in de dagen van Josia eindigde dus het zelfstandig koninkrijk Juda. Dat eindigde dus met de dood van Josia, daar komt het op neer. En leg maar even de parallel met de dood van de Heer Jezus. Daar eindigde Juda, het tweestammenrijk, feitelijk. Maar goed, daarna krijg je Joas. Onder de Egyptenaren, onderworpen dus aan de Egyptische farao. En daarna krijg je Joachim. Ik meende dat zijn broer was trouwens, maar dat doet er weinig toe. Joachim, maar net zo goed nog steeds onder suprematie van Egypte. En dan Jechonia. Dat is dus de naam die hier weer genoemd wordt. Jechonia, Jechonias, Gonia, Gonias of hoe je maar genoemd wordt. Hier dus Jechonias. Die is maar 3 maanden aan de regering geweest. Toen kwamen de Babyloniërs, Nebukadnezar, en veroverden de stad, enzovoorts. En dat betekent dat Jeruzalem toen in andere handen overging. Dat wil zeggen, het was eerst van Egypte, nu was het van Babel. In werkelijkheid veranderde daar dus heel weinig mee. Maar bij deze gelegenheid werd inderdaad Jechonias weggevoerd in ballingschap. En daarmee zijn we dus bij de ballingschap aangekomen. Dus Jozias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering, staat er. Maar het punt is dat deze Jechonias niet eens geteld wordt. Logisch ook, omdat bij de dood van Jozia Juda in handen was gekomen van eerst Egypte. En in de dagen van Jechonias kwam het in handen van Babel, maar bleef dus gewoon een onderworpen koninkrijk. Na Jechonias kwam er overigens nog een op de troon. Zijn oom Matanja, die vervolgens genaamd wordt Zedekia. Maar dat was de oom van Jechonias. Bij een gelegenheid wordt degelijk zijn zoon genoemd, maar alleen in de zin van zijn erfgenaam, want bij de andere keer staat er netjes wie het is, namelijk zijn oom. Maar daar loopt de lijn van David via Salomo dood, en wel letterlijk omdat Jechonias geacht wordt kinderloos gestorven te zijn. Of je kinderen gehad heeft, wordt nog altijd over gediscussieerd, maar ik kan de discussie kort houden. Hij heeft ze kennelijk overleefd, als dat zo is. Het betekent in elk geval dat toen Jechonias stierf, er geen kinderen van hem meer in leven waren, als die er al geweest zouden zijn. Ik waag het te betwijfelen of die er geweest zijn, maar het doet hem verder weinig te zaken. Hij is in ieder geval kinderloos gestorven, want het hele punt is dat als het daarna staat in vers 12... En na de Babylonische overvoering, ballingschap dus, gewon Jechonias Salatiel, dan wordt daar een merkwaardige sprong gemaakt. Want Jechonias was zonder kinderen. En aangezien hij zonder kinderen stierf, moest er ergens een erfgenaam van de troon gevonden worden. Die werd ook gevonden, maar dat was een afstammeling niet van David en dan Salomo, zoals in dit register, maar het was een afstammeling van David en dan Nathan, zoals in het register van Lucas 3. Hebben jullie? Deze hele familie stierf hieruit. Jechonias was de laatste uit deze reeks. De familie van David via Salomo. Maar Salomo had nog een broer. En daarvan leefde de familie nog wel. En daarvan werd de oudste erfgenaam opgezocht, zal ik maar zeggen. En dat was dus deze Salatiel of Sealtiel. Voor de goede orde neem ik u dan toch maar even mee naar Jeremia dan maar. Jeremia 22. Jeremia 22, vanaf vers 24, waar staat: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Gonia, heet Jechonia, maar dat je ervoor is de naam van Jehovah, die wordt hier weggelaten, dan hou je Gonia over. Ofschoon Gonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. En ik zal u geven in de hand dergenen die uw ziel zoeken en in de hand dergenen voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand der Galdeeën. En ik zal u en uw moeder die u gebaard heeft uitwerpen in een ander land waarin gij lieden niet geboren zijt, en daar zult gij sterven. En in het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarheen zullen zij niet wederkomen. Kortom, hij zou weggevoerd worden in de Babylonische ballingschap. En dan vers 30. Zo zegt de Heere, schrijf dezezelfde man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Nou zijn er sommigen die zeggen, als er staat er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, dan is het toch zaad van Jechonias, alleen het is niet voorspoedig. Maar dat is alleen als je het zo per se lezen wilt, want eerst staat er, schrijft deze man kinderloos. En dat betekent het dus dat hij helemaal geen zaad zal hebben. En als hij geen zaad heeft, zal het dus ook niet voorspoedig zijn en zit hij dus op de troon. Dus ik houd het erop. Kinderloos. Het is trouwens dezelfde uitdrukking, kinderloos, die Abraham gebruikt als de Heer hem de belofte doet of herhaalt in Genesis 15, de eerste verse. En dan zegt Abraham, Heere, wat zult gij mij geven dat ik kinderloos ben? En de erfgenaam van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. En Abraham had inderdaad geen kinderen. Dus we houden het maar op dat deze Jechonias ook geen kinderen had. Dat is het meest eenvoudige. In ieder geval, als hij ze gehad heeft, heeft hij ze niet overleefd. Zijn ze voor hem gestorven. Dat betekent dat hij geen zaad heeft nagelaten als erfgename van de troon. En dat is maar waar het om gaat. In elk geval, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap werd een erfgenaam gezocht voor Jechonias. En die was er wel, maar niet uit zijn lijf voortkomend. En dus werd er een gezocht uit de andere tak van de familie. En dat is tamelijk onbekend hoor, dit. Ik zeg het dus met mijn grote nadruk. De lijn van David via Salomo sterft uit. De Heer stamt niet van Salomo af. De Heer Jezus. Sommigen zeggen dat op grond van dit register, want er staat Salomo in en het komt uit bij Christus. Dus de Heer Jezus stamt af van Salomo. Maar dat is niet waar, hij stamt niet af van Salomo. De lijn van Salomo sterft uit. En loopt dood, letterlijk, bij Jechonias. Dat blijkt ook wel, want als daarna een erfgenaam genoemd wordt, na de Babylonische ballingschap, dan staat er na de Babylonische overvoering gewonnen Jechonias Salatiel of Sealtiel, dat is dan de erfgenaam van de troon. En Salatiel wordt als erfgenaam, want hij komt niet op de troon, hè. Na de ballingschap komt er niemand op de troon, maar er zijn wel erfgenamen. Na Salatiel of Sealtiel krijgen we dan Zerubbabel. Zerubbabel. Uit Zacharia. En Haggi. En dan heet hij Zorobabel. En vervolgens wordt het Abiud enzovoorts. Dat deze uit een andere lijn van de familie komen, dat blijkt uit het register van Lucas 3. Zodat het wel degelijk ergens voor nodig is. Lucas 3, waar de natuurlijke afstamming van de Heer gevolgd wordt. Nou, eerlijk gezegd, niet eens van de Heer, maar van Jozef. Staat er ook uitdrukkelijk, hoor. Een heleboel misverstand over, maar... Lucas 3, dat begint in vers 23. En Jezus begon, omtrent 30 jaar oud te wezen, zijnde... Alzo men meende, en dat is absoluut, maar dan ook absoluut een verkeerde vertaling. Het wordt in de meeste commentaren niet eens gecorrigeerd, maar het is een absoluut verkeerde vertaling. Het is eigenlijk zelfs een domme vertaling, want er staat nomizos, en dat komt van nomos, en nomos is wet. Dus er staat gewoon de wettige zoon van Jozef. En waarom men dat wegvertaald heeft, ik zou het niet kunnen zeggen... Het moet bewust gebeurd zijn. Het kan nooit een vergissing zijn, hè. Nomizos, naar de wet. De wettige zoon van Jozef. En waarom staat dat erbij? Er zijn twee redenen voor, namelijk. De een is omdat hij niet de natuurlijke zoon was van Jozef. Maar dat had niet eens vermeld hoeven worden, dus... Want dat hij in het gezin van Jozef en Maria geboren werd, maakt Jozef automatisch tot de wettige vader van de Heer Jezus. Geen enkel probleem. Maar dat wordt in het voorgaande hoofdstuk vermeld, Lucas 2. Dus het had helemaal niet vermeld hoeven worden. Niettemin, nou ja, vooruit dan. Maar er is een veel belangrijke reden. Dat is namelijk dat het hier precies gaat om de uitzondering. Want Jozef was wel degelijk de natuurlijke zoon van Heli, de natuurlijke zoon van Matta, de natuurlijke zoon van Levi, de natuurlijke zoon van Melchi, enzovoorts. Kortom, het is een register wat achterstevoren staat, zal ik dan maar zeggen. Maar als de natuurlijke lijn volgt, dan loopt die van Adam tot op Jozef. En dat is gewoon de natuurlijke lijn. Alleen van Jozef naar Jezus is niet de natuurlijke lijn, maar de wettige. En daarom staat het erbij. Nou goed. Dan gaan we weer verder. Hij, Jezus, begon 30 jaar oud te wezen, zijnde de zoon van Jozef, de zoon van Heli, en zo verder terug. En dan moet ik eens even gaan zoeken, dan komen we in vers 27. Dan gaat hij steeds verder terug, hè. De zoon van Johannes, de zoon van Reza, maar dat berust op een misverstand. Kan het ook niet helpen, dat is zo. Reza hoort er namelijk helemaal niet tussen. Reza is namelijk de titel van de naam die nu volgt, Zerubabel. Reza is gewoon het Hebreeuwse ras, resh, hoofd namelijk. En het was in de tijd, niet zo lang geleden, nog steeds een officiële titel, dan wel een naam van het Perzische koningshuis. De Shah, Reza, heette die jongens allemaal van de voornaam, maar het is eigenlijk een titel. De kroonprins betekent het feitelijk het hoofd, de eerste in de lijn van erfopvolging. Dat is gewoon een misverstand. Dat misverstand is ook terug te vinden, want in sommige manuscripten ontbreekt de naam ook inderdaad. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Men zou hem weg moeten laten. Dus de zoon van Johannes, de zoon van Zerubabel, de zoon van Salatiel. En dan vinden we twee namen achter elkaar in dezelfde chronologische volgorde als in Matthäus. Dus je mag aannemen dat het dezelfde zijn. En bovendien, dat het dezelfde zijn, wordt ook bevestigd door de toegevoegde titel Reza. Reza Zerubabel. Het hoofd Zerubabel. En hij werd tot hoofd, en dus tot erfgenaam van de troon, na de dood van Jechonias. Zie, en die extra toevoeging Reza geeft precies de plaats aan waar de lijnen samenkomen. Even. Maar goed, lezen we nou Lucas achterstevoren, dan krijgen we dus, einde van vers 27, Neri, en diens zoon heet Salatiel, zodat Salatiel niet de zoon is van Jechonias, zoals de indruk gewekt wordt in Matthäus 1. Dat is maar waar het om gaat, hè? In Matthäus 1 loopt gewoon de lijn dood en dan moet er iemand uit de koninklijke familie gezocht worden. Die worden gevonden, maar niet uit de lijn van Salomo, maar zoals hier blijkt in Lucas 3 uit de lijn van Nathan, dat was de broer van Salomo. Maar goed, nog even Lucas 3 vers 27, achterstevoren. Neri, Salatiel, Zerubabel, Reza, het hoofd Zerubabel. En dan gaat het verder met Johannes, Judas, Jozef, Simei, Matthatias, Maat enzovoorts. Maar u zult zien dat slechts twee van deze namen overeenkomen met het register in Matthäus. Namelijk alleen dus de namen van Shealtiel of Salatiel en Zerubabel. Daarna splitst de lijn zich weer. Dat is ook geen enkel punt. Betekent gewoon dat Zerubabel minstens twee zonen gehad heeft. Namelijk, de ene heette Johannes. En die lijn wordt hier in Matthäus gevolgd, als ik het goed zie. Nee. Zerubabel, nee, dat is de. Nee, ik zie het verkeerd dus. De ene heette Johannes, en dat is de lijn die in Lucas gevolgd wordt, in Lucas 3. En de andere, een andere zoon van Zerubabel heette Abiud. En dat is de lijn die gevolgd wordt hier in Matthäus. Waarna de lijst in Lucas uitkomt bij Jozef. En als de lijn in Lucas dus uitkomt bij Jozef, van Nazareth, die Jozef, dan moet het toch zo wezen, dan zal het toch zo zijn dat als niet eerder contact gemaakt wordt tussen die twee, want dat kan ook nog, ze kunnen weer bij elkaar komen, door huwelijk of zo, dat kan. Maar als dat niet bij elkaar komt, dan betekent het dus dat het register in Matthäus het register is wat leidt tot Maria. En dan komen de registers bij elkaar omdat Maria trouwt met Jozef. Uiteindelijk, ik sta zelf verbaasd hoe eenvoudig het is, achteraf. Wat zal uw gedacht zijn? Wat een probleem je onderweg kunt tegenkomen, hè? Maar zo zit het gewoon in elkaar. Het register Lucas is dat van Jozef. En dat komt van Zerubabel en dan Abiud. Nee, ik zeg het verkeerd. Het komt van Zerubabel en dan Johannes. Dat is in Lucas 3. En het register in Matthäus komt van Zerubabel en dan Abiud. Maar dat komt terecht bij Maria. Hoe dat ook zij, ik lees in Matthäus verder, want het wijst zich vanzelf. Je krijgt daar de lijst van na de ballingschap. Jechonias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Achim, Eliud, en dan Eleazar, Matan, Jacob, en dan vers 16, en daar gaat het nou om, vers 16, en Jacob gewon Jozef. Maar in Lucas zit de situatie anders in elkaar, immers. Ja, dat is het van Heli. Maar het hele punt is natuurlijk dat in Lucas is Jozef de natuurlijke zoon. En hier in Matthäus moet het dan wel erfgenaam zijn, maar niet de natuurlijke zoon. Hoe komt dat dan? Nou, dat hoef je niet te bedenken, dat staat er gewoon bij. Als je van deze kant binnenkomt, dan wijst het zich vanzelf. Dat staat erbij. Jacob gewon Jozef, de man van Maria. Uit welke geboren is, niet uit Jozef dus, maar uit Maria. Uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Maar het hele idee is dat deze Jacob de vader is van Maria. En hij zal geen andere zonen gehad hebben. Wellicht, want de lijn van de erfrecht op de troon gaat via deze lijn. Hij zal geen andere zonen gehad hebben, dus wordt de troon vererfd naar zijn schoonzoon. Dat is volstrekt in overeenstemming met de wet. In Numeri staat er trouwens. Daar vind je het verhaal, ik weet zo gauw niet waar, maar daar vind je het verhaal van vrouwen, dochters, die zijn overgebleven. Pa is dood, broers hebben ze niet. En wie erft er nu? En dan weet Mozes het niet, die moet het aan de Heer vragen. En het antwoord wat komt is dat de vrouwen wel degelijk erven. Maar het blijft zo dat de troon in ieder geval niet naar een vrouw mag. Dat wil zeggen, de vrouw komt niet op de troon. Er wordt geen koning, zal ik maar zeggen. En de vrouw wordt ook geen hoge priester. Maar ze erven wel, dus ze erven wel de rechten. Maar die rechten komen automatisch terecht dan bij of hun echtgenoot of eventueel bij hun zoon natuurlijk. En zo is het dus ook gegaan. Dat is ook de reden waarom zoiets in Numeri staat natuurlijk. Zo is het ook gegaan natuurlijk. Maria was kennelijk enigst de dochter en er waren geen broers. En de rechten gingen dus naar Maria, maar kwamen automatisch terecht bij Jozef. En na de dood van deze Jozef kwam het uiteraard automatisch terecht bij de Heer Jezus. Dat is het verhaal. Nou, wat u er meer van wil weten, zeg ik altijd maar, dan leest u de brochure maar, want er staat er veel uitgebreider in allemaal. Want er is heel wat misverstand over, maar dit is, voor zover ik kan nagaan, een verklaring die recht doet aan alles wat in deze registers gezegd wordt. Namelijk, in bijzonder doet het recht aan de uitspraak Jezus, de wettige zoon van Jozef. Het veronderstelde dat de uitzondering is dat in dat register. De rest gaat namelijk gewoon over de natuurlijke afstamming. En hier in Matthäus doet het recht aan dat er staat, Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus. Dat had ook zo niet gehoeven, dat had ook gewoon kunnen staan. En Jacob gewoon Jozef, de wettige vader van Jezus. Want zo staat het in Lucas 3. Had hij dus ook kunnen staan, maar staat er niet. Er staat, hij gewoon Jozef, de man van Maria. Hij gewoon Jozef, omdat die de man was van zijn dochter Maria. Dat is het uitgebreide verhaal dus. En daaruit werd geboren Jezus. Dat was dus automatisch de erfgenaam van zowel Maria als van Jozef en dus van deze Jacob. Dat is het verhaal. En er zit er nog een probleem. Als we namelijk de generaties van na de ballingschap natellen, dan beginnen we uiteraard niet met Jechonias, Want die leefde aan het begin van de ballingschap en werd daar al niet meer mee gerekend. Dus je moet beginnen bij Salatiel. En dan kom je in de problemen aan het eind van de rit. Want dan is Jezus niet nummer 14, zoals vers 17 suggereert. Maar hij is nummer 13. Ook nooit weg trouwens. 13. Voor een zoon van Jozef. De 13e stam van Israël. Wat was de 13e stam van Israël? Dat is Efraïm, de zoon van Jozef. Niet zo gek hoor. De 13e is al de zoon van Jozef. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Maar het punt is gewoon, je moet netjes doortellen. Kijk, als je het één keer weet, dat is met een heleboel dingen zo. Vooral met puzzels. Als je het één keer weet, zeg je, oh ja, natuurlijk. En dat is hier ook zo. Jezus is 13 en Christus is 14. Klaar. En dus staat er, alle geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. De kop, klopt precies. En van David, als je het weer meetelt dus, van David tot de Babylonische overvoering. Niet tot Jechonias, maar tot de Babylonische overvoering. Klopt precies. Zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering, dat wil zeggen te beginnen met Sealtiel. Tot Christus, niet tot Jezus. Tot Christus zijn 14 geslachten. En dat klopt precies, want de essentie van zo'n lijst als deze is natuurlijk dat pas bij de dood van de voorgaande een volgende op het toneel verschijnt of genoemd gaat worden. Wie is zijn erfgenaam? Pas bij zijn dood. En het hele punt is dat Jezus stierf. En de vraag is, wie erft zijn troonsrechten? Christus uiteraard. Degene die uit de dood opstond, zodat dat automatisch de volgende generatie wordt uit de reeks. Het is gewoon een consequente en consistente toepassing van de wet. Zodat hier, strikt genomen, Christus iemand anders is dan Jezus. Althans, wat deze rechten aangaat. Krijgt in ieder geval een ander rangnummer en dat is belangrijk genoeg. Vandaar dan ook dat er voldoende grond is later voor de apostel Paulus om verschil te maken tussen degene die stierf en degene die uit de dood opstond. En ijskoud te zeggen dat degene die uit de dood opstond een andere was dan degene die stierf. Hebben die? Romeinen 7? Ja, dat staat er echt. Dat Israël vrij is van de wet des mans omdat de man gestorven is. Dat slaat uiteraard op de dood van de Heer Jezus. Opdat die vrouw zich zou verbinden aan een ander, staat er echt, aan een ander, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Van 13 naar 14. Ja. Goed. Nou, dan laten we het maar even bij, want het is moeilijk genoeg allemaal. Waarna wij terechtkomen bij de vraag naar aanleiding van vers 17, waarom 3 x 14... geslachten, waarom wordt dat zo in elkaar gezet? Want je kan het ook anders berekenen natuurlijk, als je wil. Je kunt anders nummeren, zo je wil. Maar het wordt uitdrukkelijk gezegd, denk erom, dit wordt geacht de structuur van 3 x 14 te zijn. Nou, de reden daarvoor is makkelijk genoeg. Want 3... Drie staat voor de belofte. En 14... voor een hoge priesterschap. In het bijzonder dan naar de ordening van Melchizedek, ja. 2 x 7. Het dubbele deel. Van de eerstgeborene, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zeker wel. 14 staat namelijk voor het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. 3 staat voor de belofte. En zoals aan het begin gezegd, als ik lees de zoon van Abraham, dan denk ik altijd van dan moet het de hoge priester naar de ordening van Melchizedek zijn. Dat hebben we straks ook gezegd, hè. De zoon van David is de koning, de zoon van Abraham zal dan de hoge priester zijn. Dan moet die dingen nou eenmaal samen horen. En aan David werden beloften gedaan. Een belofte, wel degelijk, daar houd ik het tenminste op, al staat het nergens expliciet voor zover ik weet, maar een belofte met betrekking tot dat zaad dat hoge priester zou zijn, de definitieve, enzovoort. En dat wordt hier samen bij elkaar gebracht in de getallen 3 en 14. 3 x 14. Let er even op voor de goede orde dat het getal 42 niet genoemd wordt, hè? Het hangt er wel mee samen, hoor. Want u weet toch waar die hoge priester vandaan komt? Als hij aangesteld wordt, de hoge priester van het nieuwe verbond. Nou, waar komt hij vandaan? Uit de dood. Uit de dood. In zijn opstanding wordt hij aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Gij zijt mijn zoon, enzovoorts. Hè? Het verhaal van de Hebreeënbrief, uit de dood. En 42 heeft daarmee te maken. 42 staat voor, nou ja, dood, afsnijding eigenlijk. Dat iets inderdaad definitief stopt, is de gedachte. Vandaar de 42 maanden van de grote verdrukking, zal ik maar zeggen, leidend tot de verwoesting van Jeruzalem. Of de 42 maanden van de twee getuigen leiden tot de dood. Het afsnijden van de twee getuigen, om maar eens wat te noemen. Maar 42 heeft dus te maken ook met het einde van het oude verbond. En wat daarna komt, is uiteraard het nieuwe verbond. Het brengt dus de vervulling van de belofte. Het einde der wet, 42, afsnijding. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Daar heb je de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is de typologische achtergrond dus van deze getallen. Dat die lijn zo goed gevolgd wordt, dat blijkt vervolgens prompt uit het schriftgedeelte wat nu volgt. Vanaf vers 18, dat bewaren we wel even voor na de pauze. Maar ik zeg op voorhand, wat je nou zou verwachten, de geboorte van Jezus Christus. Dan denk je, nou, daar komt de koning dan eindelijk enzovoort. Maar als je leest over wat er staat, dan gaat het wel over de zoon van David. Maar in plaats van dat koningschap genoemd wordt, wordt in de praktijk priesterschap beschreven. Niet genoemd, beschreven. In plaats van dat koningschap genoemd wordt, wordt priesterschap beschreven. Zodat je constant hier, in het begin van het Matthäus-evangelie, maar verderop ook, constant op het verkeerde been staat. Als u die term tenminste begrijpt. Je denkt, nou komt hij, en dan komt hij wel, maar aan de andere kant. Want dat was de essentie ook van die kwestie rond Jechonias. Hè? Dat is altijd het grootste probleem van dit register. Jechonias zou kinderloos zijn, dan wel, er zou niemand van zijn zaad op de troon zitten. Toen heeft men ervan gemaakt, hij zou wel kinderen hebben, maar die zouden niet op de troon zitten enzovoorts. En dus zou de zoon van Jozef niet op de troon kunnen zitten, want men zegt dan, dit is het register van Jozef, hè. Bestaat uit Jacob gewoon Jozef. En de zoon van Jozef zou dus tegelijkertijd zoon van Jechonias zijn, de Heer Jezus. Maar die zou niet op de troon kunnen zitten, want dat staat in Jeremia 22 enzovoorts. Maar omdat hij aan de andere kant ook zoon was van Maria, uit een andere lijn van de familie, kon het weer wel. Maar daar klopt niks van. Nee, daar klopt niks van, want die lijn die komt ook van Zerubabel en Salatiel. Het staat echt in heel wat naslagwerk en boeken die ik daarop nageslagen heb in de tijd. Dat klopt gewoon niet. Want in Lucas loopt de lijn ook van Salatiel Zerubabel, waarvan men dan in dit schriftgedeelte ziet dat die van Jechonias zal afstammen. Alleen in Lucas blijken die weer ergens anders vanaf te stammen, zodat je helemaal niet weet waar het vandaan komt. Daar kun je helemaal geen recht aan ontlenen. Kortom, je komt volledig in de mist. Nee, de gedachte is juist, David, Salomo enzovoort tot Jechonias, einde van het verhaal. Je denkt, nou gaat het komen na de ballingschap enzovoort, maar het komt niet. En voor zover er wat komt, zijn het niet koningen, maar wel lui die recht hebben op de troon. En ze zijn uit de andere tak van de familie. Is dat nog niet een mooi beeld van onze tegenwoordige bedeling of niet? Want er zijn er wel die recht hebben op de troon. Maar de troon blijft in Jeruzalem vakant. Er zit niemand op de troon van David. Maar er is wel een kroonpretendent, die is in de hemel. En dat slaat niet alleen op de Heer Jezus, maar slaat op de complete gemeente. De uitspraak, gij zijt mijn zoon, uit Psalm 2, die daarmee in verband staat, wordt immers toegepast, niet alleen op de Heer Jezus, maar in Openbaring 12 op heel de gemeente. Er is dus wel een kroonpretendent, dat is Christus, inclusief de gemeente, maar die wordt geacht uit de andere tak van de familie te komen. Ze hebben wel een troon, maar die staat in de hemel zelf. En dat is de situatie van na de ballingschap. En u weet wat er na de ballingschap gebeurt. Men krijgt nog drie profetische boeken mee, waarin het Jodendom veroordeeld wordt. Het was net ontstaan, maar het wordt meteen veroordeeld. Haggai, Zachariah, Malachi. Ja, het was precies wat ze in Babel ontwikkeld hadden, namen ze mee naar het land uit de ballingschap. De Heer spreekt er zijn oordeel over uit en daarna doet hij er het zwijgen toe. Want dat is gewoon een oordeel over het Joodse volk als zodanig en over het judaïsme en daarna verborgenheden. En voor degenen die het nog moeilijker willen hebben, Als de profetieën over dat de Heer zich zou verbergen niet van toepassing zijn op onze dagen, dan zouden ze van toepassing geweest zijn op die dagen van na de Babylonische ballingschap, de terugkeer nog net, de drie post-exilische profeten, heet zoiets, en dan 400 jaar zwijgen. En dat is het verhaal van, als Israël tot geloof gekomen was in de dagen van de Heere Jezus, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Er staat er echt, precies zoals ik het nou zeg. Als ze geloofd hadden, zou Johannes de Doper Elia geweest zijn, en zou die profetieën over die verborgen, over die verborgenheden, over dat Jezus zou verbergen, vervuld zijn, in die dagen van na de ballingschap tot aan de komst van Christus, en zou toen het Messiaanse Rijk zijn aangebroken. Ja, maar zo is het niet gegaan. Maar het neemt niet weg dat die 400 jaar van zwijgen, die mooie witte bladzijde, als het tenminste nog in uw Bijbel zit, is van na de oorlog zeker, ja. Dat die mooie witte bladzijde dus een beeld is van onze tegenwoordige bedeling. Hè? Weet jij er meer van? Nou goed, daar hebben we het in de pauze over. We hadden het even over de 14 als aanduiding van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Ik moet nog even op ingaan. Dat is niet alleen omdat het omdat Melchizedek in Genesis 14 voorkomt. Maar dat is wel makkelijk te onthouden dan natuurlijk. Hè? Dat is namelijk Genesis 14, maar dat hoort niet bij het argument. Het argument is wel dat de man verschijnt in het 14e jaar. Dat staat erbij namelijk. 14e jaar van wat, dat doet er verder niet toe. Speelt geen rol van betekenis. Maar in ieder geval, hij verschijnt in het 14e jaar in... Inderdaad, Genesis 14. Maar om eens even wat te noemen over een 14 dan. In elk geval kennen wij in de Hebreeënbrief, en daar gaat het over niks anders dan het Melchizedekse priesterschap. In de Hebreeënbrief kennen wij 14 betere dingen. Weet u wel, hè? De zoon is beter dan de engelen, enzovoorts. Een betere hoop, een beter verbond, een betere borg, een betere bediening, een betere belofte, betere tijd. Tijd der verbetering heet het dan. Betere offeranden, een beter en blijvend goed in de hemel, een beter en hemels vaderland, een betere opstanding, wat beters voor ons, en betere dingen gesproken door het bloed van Jezus, enzovoorts. Hè? Dus als je het netjes stelt, kom je aan 14. Verder vinden wij ook in het bijzonder dat in het Oude Testament, nee, niet in het Oude Testament, in heel de Bijbel, de staf van Aaron, die bloeiende, weet je wel, 14 maal genoemd wordt. Het is een kwestie van tellen, maar niettemin is het zo. En als we nou praten over woorden met een getalswaarde van 14, heb ik nog een hele mooie. Eén daarvan is een woord voor verhogen. Hebreeuws woord voor verhogen met een getalswaarde van 14. Slaat uiteraard op Christus, uitermate verhoogd. Gezeten aan de rechterhand Gods, een hoge priester geworden enzovoorts. Goud heeft een getalswaarde van 14. En een hele mooie vind ik ook het woord voor geliefde, David. Toch, David heeft een getalswaarde van 14. Hoewel koningschap wordt uitgebeeld in een 12, niet in een 14. Maar David, niettemin een 14. David wordt vertaald met geliefde. Maar het leuke is dat het ook vertaald wordt met... oom. Oom. Niet de tante, maar de oom. De oom heet per definitie dus David, zal ik maar zeggen. Of de oom is per definitie de geliefde. Enzovoorts. En als er dus een huwelijk gesloten wordt in de Bijbel, heb je grote kans dat het iets met de oom te maken heeft. Daar weet ik twee mooie voorbeelden van. Die van Jacob, die het eerste woordrecht krijgt boven Esau. Esau een beeld van het Joodse volk. Jacob een type van de gemeente. Dus, gelovig overblijven. Eerst geboorterecht. Maar Jacob moet vluchten via Bethel en een droom ter plekke, natuurlijk. Komt hij terecht bij zijn oom, oom Laban. En daaruit krijgt zijn eerstgeboortezegen gestalte. Niet uit Isaac. Isaac zegent hem alleen maar. Dat wil zeggen, die spreekt de zegen uit. Maar als de zegen concreet moet worden, dus gestalte krijgt en zichtbaar wordt, dan komt het via Laban, oom Laban. Het wordt dan ook zijn schoonvader, natuurlijk. En vanwege Jacob, die trouwt namelijk met de twee dochters van Laban. Waarbij de volgorde overigens ook omgekeerd wordt. Precies hetzelfde verhaal als hier in dit geslachtsregister. Wordt ook omgekeerd enzovoorts. En niet alleen ontstaat er de hele familie van Jacob uit en dus het hele volk Israël. Maar het vee wat hij krijgt, alles als een bezittingen, komen van Laban. Ja.
Het heeft niks met ons onderwerp te maken, maar die schaapjes met die stapjes die hij stelde. Ja. Ik heb van de week zitten lezen, maar weet jij wat zit er?
Nou, dat weet ik wel, maar dat kan ik niet in een paar woorden uitleggen. De clue daarvoor vind je eigenlijk in de Hebreeuwse woorden die gebruikt worden. Dus dat is wat lastig om dat in de gauwigheid uit te leggen. Ja, goed, natuurlijk wel. Ja, zeker wel. Ja. Het is allemaal een verwijzing naar onze bedeling, hoor. Zeker wel. Maar goed, daar heb ik wel bandjes van, overigens. Word ik toch nog zakelijk. Maar dat... Dat om even te zeggen. En u kent het verhaal, kom ik even op de lijn terug, hè. Isaac Esau, dat is gewoon het Joodse volk. En oom Laban, de andere tak van de familie, staat dus voor de 10 stammen. En via Laban kom je terecht in Albion, hè, in Engeland. Dus dezelfde naam.
Ik heb een slaafsvergissing van vanaf Joach. Dan kom je bij Abraham ook al 13. En hij zei, Jezus is dan ook weer 14.
Hetzelfde verhaal. En ook daar wisselt het eerstgeboorterecht om. Want Abraham is ook niet de oudste enzovoorts. Hè. Dus er gaat allemaal de gelijksoortige dingen. Maar ik weet nog zo een, zo'n oom kwestie. Dat is als Mozes zich voor de eerste keer aanmeldt als de verlosser van Israël. Hij hoopt tenminste dat Israël in hem de beloofde verlosser zal zien. Dat lees je niet in Exodus, maar wel in Handelingen 7. Daar staat het, dat hij dat dacht en hoopte. Maar ze zien hem niet als de verlosser, dus moet hij vluchten. Hetzelfde verhaal. En waar komt hij terecht? Bij Jethro. Je zal zeggen, dat is toch niet zijn oom, want Jethro was de hoge priester en koning dus der Midianieten. Maar het was wel zijn oom, maar dan wel een achteroud oom of iets dergelijks. Want hij stamde wel degelijk af van Abraham. En Ketura namelijk. Daar stammen alle Midianieten vanaf, hè? Van Abraham en Ketura. Dus toch de andere tak van de familie. En daar, bij die oom, daar trouwt hij ook inderdaad met de dochter, krijgt de twee zonen uit. En de hele kudde hoedt hij daar, dus dezelfde positie als van Jacob. Bij oom Jethro in dit geval dus. Al is de familieverhouding dan wel erg ver te zoeken, maar die is er wel degelijk. Het is toch de oom. Nou goed, ik laat het dan maar bij. De oom wordt dus hoge priester en u weet hoe het later was, hè. Hoe heette de oom van Maria? Jozef en Arimathea. Hetzelfde verhaal, hè? Oom. En die blijkt de functie van hoge priester te vervullen, min of meer. Doordat hij het woord predikt, enzovoorts. Nou goed, ik laat het er maar bij, want dan gaan we maar meteen naar Matthäus 1, vers 18. De geboorte van Jezus, die inmiddels de Christus is geworden, was al dus. Want als Maria zijn moeder, zie je wel, het verhaal gaat verder met Maria. Het bevestigt wat ik er straks zei. Die Jozef, die staat er een beetje naast. Want het register hier in Matthäus 1 komt uit bij Maria. En via Maria bij Jozef. Maar Maria. En dan gaat hij weer. Maria, typologisch, is, als je het niet al te nauw neemt, gewoon een beeld van Israël. Maar als je het iets nauwer neemt, niet de twee, gaat hij weer. Maar de 10, hetzelfde verhaal. En dat is weer zo, omdat Mirjam dat is. En het aardige van Mirjam is, dat we haar in de eerste plaats, dus dezelfde naam, hè? Maria is gewoon vergriekst, maar het is Hebreeuws. Mirjam, eigenlijk. Maar Mirjam kennen we als degene die betrokken is bij de redding van Mozes. Die zorgt voor Mozes en zorgt dat Mozes goed terechtkomt. En dus in Egypte terechtkomt en dat soort dingen meer. Dat vind ik op zich al duidelijk genoeg, maar daar zeg ik verder niks over. Later is Mirjam betrokken bij een oproer in het volk, waarbij de positie van Mozes ter discussie staat. Of Mozes wel de verlosser is. Zijt gij degene die komen zou, verwachten wij een ander, denk ik altijd. Maar dat even terzijde. Mirjam is daarbij betrokken, in ieder geval. En dan grijpt de Heer in. En het resultaat ervan is dat Mirjam melaats wordt. Er staat zelfs bij. Wit als de sneeuw. Net zo wit als Laban. Precies, dat wilde ik even horen. Net zo wit als Laban. Was Laban dan wit? Nee, dat weet ik niet, maar hij heette zo. Hij zag er dus net uit als Constantinus Chlorus. Maar dat is weer wat langer geleden dat we daarover gesproken hebben. Net zo wit dus, hè, wit. De verwijzing dus wel degelijk weer naar Albion. De oude naam voor Engeland dus. Maar Mirjam wordt melaats 7 dagen, een week lang. En ze wordt buiten de legerplaats gedeponeerd. En er staat er heel fraai bij, in Numeri, er staat er heel fraai bij dat die 7 dagen dat Mirjam weer laatst was, verrijsde het volk niet, bleef gewoon op zijn plek. En toen Mirjam na 7 dagen weer genezen werd, toen pas verrijsde het volk en kwam toen terecht in. Kan niet missen. Want Mirjam weer laatst buiten de legerplaats, maar niettemin wit, is een beeld van onze bedeling. Vandaar dat de geschiedenis van Israël daar stilstaat. Israël verrijst niet van haar plaats, blijft wachten op Mirjam enzovoorts. Hè. En als die onze bedeling voorbij is en Israël dus weer verrijst, waar gaat Israël dan naartoe? Wat is de volgende legerplaats van Israël? Nee? Dat is te raden. Ja, Paran. Ik zeg dus ja, Paran. Want Paran is gebergte Paran. En daar ligt Petra, inderdaad, ja. Zo gaat het verhaal verder. Dus daar blijkt weer precies hetzelfde uit. Mirjam, als een beeld van de gemeente, in naar Joodse normen melaats. Maar aan de andere kant wel degelijk familie. De zuster, enzovoorts. Kortom, een beeld van de 10 stammen van Israël. Ja. Elke keer als er iemand in de Bijbel Maria heet, is het een beeld van het aardse volk, de 10 stammen. Puur het aardse volk, de 10 stammen. En daaruit zou geboren worden de Heer Jezus. Maar dan gaan we even verder. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, toen was ze zijn moeder uiteraard nog niet, hè? Dat lijkt me ook duidelijk. Met Jozef ondertrouwd was, dat wil zeggen, ze waren aan elkaar beloofd, maar ze waren nog niet met elkaar verbonden. Maar dat is het hele punt, want Jozef, als ik het nou uitgebreid zeg, moet ik zeggen, de naam van Jozef heeft alles van doen met de beloften die gedaan zijn met betrekking tot de gemeente. Dat wil zeggen, het zijn de beloften die gedaan zijn aan de 10 en niet de 2 stammen. De beloften die gedaan zijn aan de 10 stammen van Israël. En op grond van die beloften aan de 10 stammen ontstaat de gemeente. Ik kan het nou allemaal moeilijk uitgebreid gaan uitleggen, anders kom ik helemaal door dit soort schriftgedeelten heen. Maar de gedachte is dat de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob, en er wordt meestal verder niet over gesproken, maar dat de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob daarna wel degelijk nog een keer vererfd zijn, heel uitdrukkelijk naar Efraïm en Manasse, naar Efraïm en dus naar Jozef. Zo uitgebreid als maar mogelijk is. Uitgebreider dan de beloften ooit gedaan werden aan Abraham en Isaac en Jacob. Zo uitgebreid werden ze vererfd naar Efraïm en Manasse, de zonen dus van Jozef. En daarna alsnog naar Jozef zelf in de laatste hoofdstukken van Genesis 48 en Genesis 49, als ik het goed heb. Dus Jozef staat voor beloften die vervuld zouden moeten worden, maar beloften aan 10 stammen. En dat betekent dus dat Jozef en Maria dus inderdaad ondertrouwd zijn. Dat wil zeggen aan elkaar beloofd. Maar wat moet eruit voortkomen? Dat die zoon, hier uiteraard, de Heer Jezus, daar komt het op neer. Maar het hele punt is dat als Jozef en Maria en dus de beloften en de 10 stammen bij elkaar komen en dus de beloften vervuld worden, dan ontstaat de gemeente. Dat wilde ik graag horen, ja. Dan komt de gemeente daaruit voort. En dat blijkt ook, want natuurlijk gaat het hier historisch gewoon om de geboorte van de Heer Jezus. Maar als je de beschrijving leest, dan zal blijken dat het daar overheen ziet en inderdaad spreekt over het ontstaan van de gemeente. Dat is waar het om gaat. Dus als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, en u ziet dus dat het niet voor niks is dat later een Jozef, een andere Jozef dan deze, maar wel familie dus, hè. Inderdaad het evangelie bracht naar de 10. Maar goed, als zij ongetrouwd waren, dus een verwijzing naar de beloften die gedaan zijn, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Nou ja, die uitdrukking, zwanger bevonden uit de Heilige Geest, staat er natuurlijk vrij laconiek. Er staat er trouwens nog een keer in vers 20. Dat is ook aardig, want dat is voor het eerst dat de uitdrukking hier in de Bijbel voorkomt, met uitzondering van twee schriftplaatsen in het Oude Testament. Want het punt is dat de term Heilige Geest weliswaar de aanduiding is van de Geest Gods, dan wel de Geest des Heren. Maar het neemt niet weg dat het niet de gebruikelijke uitdrukking is. De gebruikelijke uitdrukking is Ruach Elohim of Ruach Jehovah, of hoe het maar heten mag, hè? Geest Gods of Geest des Heren. En in het Oude Testament vinden we de term Heilige Geest maar twee keer. Twee schriftplaatsen, drie keer. Twee schriftplaatsen. De ene is in Psalm 51, waar David bidt als het ware vanuit de dood en zegt: neem uw Heilige Geest niet van mij. En als je de psalm verder leest, zul je zien dat het betekent: wek mij alstublieft op uit de dood. Neem uw geest niet van mij, neem uw leven niet van mij. Neem uw heilig leven niet van mij. Het is een gebed om opstanding uit de dood. En het zijn dus feitelijk woorden die in de mond gelegd worden, niet van David, maar van de zoon van David. Daar zou Petrus het mee eens geweest zijn, want Petrus zegt in Handelingen 2 dat al die psalmen weliswaar uit de mond van David komen, maar ze gaan niet over David, ze gaan over de zoon van David, over Christus. Staat er letterlijk, dus hoef ik niks aan toe te voegen. Neem uw Heilige Geest niet van mij, dat betekent dat de Heilige Geest het leven is van de zoon van David, van Christus dus. En de andere schriftplaats is die van Jesaja, moet ik altijd nadenken, 63, ja. Jesaja 63, waar het gaat zelfs over de wederkomst van Christus. En waarvan gezegd wordt over hem dat zij, namelijk Israël, zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Enzovoorts. Dat wil zeggen, ze hebben zijn leven verworpen. Jesaja 63. Dat staat er twee keer kort achter elkaar, maar dat beschouw ik dan als één schriftplaats uiteraard. Hè. Zijn enige schriftplaatsen. De ene in verband met de opstanding van Christus, de andere in verband met de wederkomst van Christus. En als u het zo wil zien, opstanding kun je ook uitleggen als wederkomst. Dat doe ik me verder niet hoor, maar dat kan heel goed. Wederkomst kan je ook beschouwen als opstanding en andersom. Wederkomst uit de dood namens een tweede komst. Dus daar gaat het om. En is kort samengevat, de Heilige Geest in het Oude Testament is dus de geest van de Messias. En als dus tot Maria gezegd wordt: de Heilige Geest zal over u komen. Dat staat hier niet, maar dat staat in Lucas 1. De Heilige Geest zal over u komen, dan zeg ik altijd. Dan heeft ze meteen een trommius gepakt, of hoe het ook maar heet. Een concordantie om op te zoeken wat dat is eigenlijk, Heilige Geest. En dan kom je maar tot één conclusie. Namelijk, dat moet de geest van de Messias zijn. En daarmee is duidelijk bepaald wat er geboren zal worden. De Messias dus. Zij werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Zodat je maar ziet dat Heilige Geest mannelijk is. Dat even terzijde, maar nee, dat is zo. Al is het een onzijdig woord, geloof ik, in het Grieks. Weet ik niet eens trouwens. Ja. Maar het is een mannelijk begrip. En dan staat er Jozef nu, zodat Jozef en de Heilige Geest, dat hebben alles met elkaar te maken. Jozef heeft van alles te maken, ook met de opstanding van Christus en dat soort dingen meer. Jozef brengt namelijk, of de naam Jozef brengt de vervulling van de beloften. En de beloften komen of worden vervuld door de opstanding van Christus. Dat is waar het over gaat, hè. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van plan, was van wil, haar heimelijk niet te schande te maken. Maar het gaat een dubbele tegenstelling, hè. Hij wilde haar niet openbaarlijk te schande maken, maar was van wil haar heimelijk te verlaten, zodat u ziet dat het hier gaat over verborgenheden. Hij wilde verdwijnen. Die andere Jozef, waar we de laatste maanden over gesproken hebben, die verdween dus ook heimelijk. Ja, zeker wel. En dan staat er, en alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren, sterker kan het al niet, de engel des Heren, Jehovah zelf. De engel des Heren verscheen hem in de droom. Nou, dat kan niet missen als je Jozef heet. Er zit er weinig anders op. dan te dromen. Want als Jozef ben je meesterdromer. Ik heb het nou toevallig niet bij de hand. Maar, daar heb ik gisteren alweer over gesproken. Er komen 20 dromen in de Bijbel voor. 20. En 20 heeft te maken met de 2000 jaar van onze bedeling weer. Hè? Dat is altijd prijs. Maar als het dromen zijn, gaat het sowieso over onze bedeling. Het gebeurt in het geheim. Er gebeurt dus niks. De man slaapt. Er lijkt niks te gebeuren, maar er gebeurt van alles. Dat is onze bedeling. Het koninkrijk lijkt er niet te zijn. Het heilswerk schijnt stil te staan, maar in werkelijkheid gebeurt er van alles. Maar in het geheim. Dat is de achtergrond van de droom. Maar in Genesis vind je sowieso al 6 dromen achter elkaar in verband met Jozef. 2 die hij zelf droomt, dan de dromen van de schenker en de bakker. En dan de 2 dromen van Farao. Ze komen allemaal in 2 en ook nog. Hetgeen zijn eerstgeboorterecht bevestigt, denk ik altijd. Het dubbele deel. Ja. En nou ik het er toch over heb, die eerste droom van Jozef. Nee, de tweede droom. De eerste droom had te maken met schoven. Die bogen voor Jozef, of dan wel voor zijn schoof. En als er schoven zijn, is het dus oogst. En de oogst is... Wanneer is de oogst? Typologisch. Wanneer is de oogst? Wat een moeilijke uitspraak al. De oogst is de voleinding der eeuw, Matthäus 13. En die komt na 4 maanden, Johannes 4. Gezegd tot de Samaritaanse vrouw. Hoe heette de Samaritaanse vrouw? Dan springen we even echt heen en weer nu, hè? Dat maakt het even heel moeilijk, hè? Ik heb 2 namen voor haar. De ene is Dina. Dat wijst op Sichem namelijk in de geschiedenis in Genesis. De vrouw uit Sichem. En de andere naam is gewoon Maria. Want de Samaritaanse vrouw is gewoon een type van de 10 stammen van Israël, waarvan Samaria immers de hoofdstad was. Het oude verhaal. Maar tot de Samaritaanse vrouw wordt gezegd, of in die geschiedenis wordt gezegd, na 4 maanden komt de oogst. 4 maanden zijn de eerste 4 bedelingen uiteraard. Want na de eerste 4 bedeling komt immers de voleinding der eeuw en breekt, of begint het nieuwe verbond aan te breken. Maar in ieder geval, dan breekt het nieuwe verbond aan. Dat is de oogst, zodat als Jozef droomt over schoven, dan gaat het over oogst en dus het aanbreken van het nieuwe verbond. En wat gebeurt er dus bij het aanbreken van het nieuwe verbond? Dan buigen al die schoven voor Jozef, dan wordt Jozef koning. Dus niet Juda, uitdrukkelijk niet, Juda staat ook mee te buigen. He? Wordt Jozef koning en niet Juda. En dat is maar waar het om gaat. Het is een schitterende profetie, nietwaar? Nou goed, en dan hebben we die andere, want de tweede droom was die over zon, maan en 12 sterren. Of 11 sterren, die wil ik afwezen, maar die 11 bogen voor Jozef. En dat is een hele mooie, zal ik even gauw vertellen. Die droom, die komen we weer tegen in een visioen, in Openbaring. Van het eerste naar het laatste Bijbelboek. Een vrouw met zonmaan en 12 sterren. En die vrouw brengt de gemeente voort. De mannelijke zoon. Hoe heet de vrouw uit Openbaring 12? Maria, dat zeggen de Rooms-Katholieken ook, hè? Ja. Ze hebben nog gelijk ook, zolang ze het niet letterlijk nemen, maar overdrachtelijk. Want die vrouw daar brengt de mannelijke zoon voort, en dat is natuurlijk de Heer Jezus, inclusief de gemeente. Het is namelijk de gemeente als zodanig, in zijn geheel. Zodat nou de vraag is, wie is die vrouw? Dan zeggen wij Israël, dat heb ik ook altijd gezegd. De vrouw is Israël, dat kan ook niet missen. Maar neem niet weg dat via de verwijzing naar Genesis, waar ook die zon, maan en 12 sterren voorkomen, wij het eerst zouden moeten denken, inderdaad, aan de beloften aan Jozef, en dat Jozef koning zou zijn. In dat geval is de vrouw dus niet Israël in het algemeen, maar integendeel de 10 stammen in het bijzonder. De vrouw die de man niet heeft. Van een man wordt trouwens helemaal niet gesproken in het hoofdstuk, dus dat bevestigt alleen nog maar. Want het punt is dat Maria een beeld is van die 10 stammen. De maagd Maria, dat is de vrouw namelijk die de man niet heeft, die geen man bekent zoals het in Lucas staat enzovoort. Maar dat is nou juist een uitbeelding van die 10 stammen die inderdaad de Heer niet kennen. Die de Heer zelfs hebben afgewezen. De vrouw dus die de man niet ontvangt. Uit Jeremia 31, dat is ook aardig. Dan gaat het ook over Efraïm, hoor. Staat er allemaal bij, Efraïm. Enzovoort. Het is de vrouw die de man niet heeft, maar die niettemin toch voortbrengt, zodat Maria, die de man niet heeft en niet leeft onder de wet, zal ik maar zeggen, de Heer niet kent, dat is dus de 10 stammen, zodat juist die vrouw, die brengt op merkwaardige wijze voort. En er komt dus de gemeente uit voort. En daarom is het helemaal, vanuit deze achtergrond helemaal, tamelijk vanzelfsprekend, dat ene Jozef en ene Maria, deze Maria zelfs, inderdaad rechtstreeks het evangelie gebracht hebben aan die 10 stammen. Aan die vrouw, op die plek waar men tot vandaag aan de dag de moedergodin, de mother goddess, vereert. Niet uit bijbelse motieven, maar goed, dat doet er nou niet toe. Een bedevaartsoord van feministen, overigens. Hè? Ja. Ja, merkwaardig genoeg, maar je ziet hoe dicht het allemaal bij elkaar zit. Hè? Het klopt, maar het klopt perfect dus. Hè? Nou goed. In ieder geval, hij was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had. Het aardige is, Jozef verliet haar daarna heimelijk. Want wij vragen ons nog steeds af wat er met deze Jozef gebeurd is. Nee, hij is in stilte ontslapen en begraven. Of hij is ontslapen en in stilte begraven. Maar wij weten het dus niet, hè. Wij weten alleen dat als de Heer Jezus officieel zoon van zonen Davids genoemd wordt, dan kan dat eigenlijk alleen omdat zijn wettige vader overleden is. Anders zou hij, Jozef namelijk, de erfgenaam van die titel zijn. Zodat kennelijk deze wettige vader van de Heer Jezus betrekkelijk vroeg is overleden, maar in ieder geval na 12e levensjaar van de Heer Jezus. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, hij heeft haar heimelijk verlaten dus. Nee, zonder kwade opzet bedoel ik, maar zo is het wel gebeurd in de Bijbelse geschiedenis. Hij verdween van het toneel, alleen er kwam een ander voor in de plaats. De oom dus, daar heb je het weer, de lijn houdt op en een andere lijn wordt voortgezet. En die oom, onder dezelfde naam Jozef, ging met deze Maria vervolgens ook weg en heeft ook de hele situatie tamelijk heimelijk verlaten. He? Ja, dus zo is het nu eenmaal gegaan. Maar dat is dan de kerkgeschiedenis. He? Goed. Alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verschenen in hem in een droom en zei: Jozef, gij zoon Davids. Hij wordt meteen, ontvangt meteen de titel, op grond van zijn verloving dus. Ja, want beloften worden nu eenmaal vervuld. Dat, zo zit dat. Ze waren dan verloofd of hadden zich aan elkaar beloofd of hoe het maar heten mag. Maar niettemin, op grond daarvan wordt hij al aangeduid als gij zoon Davids, gij erfgenaam van David. Wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus. Dat is dus de naam die de Heer kreeg bij zijn geboorte, daar gaat het maar om. Dat is de naam van de mens, hè? Daarom gebruiken we die naam liever niet, omdat we de Heer kennen als de opgewekte, als de zoon Gods gezeten aan de rechterhand Gods. Maar niettemin, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, en dat is dus de betekenis van de naam. Jehovah's redding, of zaligheid, want zaligheid is ook gewoon redding, hè. Het is dezelfde naam als die van Joshua, zoals bekend, hè. En dan gaat hij weer. Uit welke stam was Joshua? Uit welke stam? Ja? Nee. Kun je toch raden, nu? Efraïm. Efraïm. Joshua, Jehoshua uit Efraïm. En dus uit Jozef. En hier wordt iemand geboren onder de naam Jezus. En inderdaad, zijn vader heet Jozef. Het was wel de stam van Juda hier, maar de namen zijn die van de andere kant. Jozef, eventueel Efraïm en Jehoshua. Jazeker wel. U weet toch, er waren 2 van de 12 die in Canaan aankwamen, kwamen van de verspieders, weet u wel. De een was uit Juda, de ander was uit Efraïm. De man uit Efraïm was, zeg maar, Jezus, Jehoshua, Joshua. En de andere uit Juda was Caleb, en het bleek nog niet eens echte Judeër te zijn, echte Jood te zijn, want van geboorte was hij nog een heiden ook. Ja. Maar Joshua en Caleb samen zijn een beeld van de gemeente. Het dubbele deel, gelovig overblijfsel. enzovoorts. Zeker wel. Nou goed, laat maar zitten. De naam Jezus dus legt meteen verband met Efraïm en dus met Jozef via die andere Jezus, die andere Joshua, Joshua dus. Hè. En bedenk dan nog even dat we in de post-exilische profeten, de profeten dus van na de ballingschap, daar vinden wij ook ene Joshua. Een beetje anders gespeld, geloof ik. Maar het doet er niet toe. Maar die blijkt hoge priester te zijn. Zerubabel namelijk, de erfgenaam van de troon, en Joshua, de erfgenaam van het hoge priesterschap. Dat is in Zacharia. Ik wil even kijken, hoofdstuk 6 meen ik. Maar, ja. Waar gesproken wordt in het deel vanaf vers 9... waar gesproken wordt over een Joshua die een kroon zou krijgen en die zou zitten op de troon. Het is maar een beeld, want het gebeurde niet echt hoor. Maar de hoge priester wordt daar tot koning verklaard. Nogmaals, niet echt. Het is een uitbeelding van wat er gebeuren zou. En er staat dan ook van hem in vers 13... ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal het sieraad dragen... en hij zal zitten en heersen op zijn troon. Wordt door de priester gezegd. Hij zal heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Dan moet het een troon der genade zijn... en dus spreekt het over Christus in onze tegenwoordige bedeling. Maar in het algemeen Christus de middelaar van het nieuwe verbond. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Maar het was er maar één... Maar beiden zijn er twee, namelijk koning en hoge priester. Maar het was er maar één, deze Joshua. En een paar bladzijden verder in de Bijbel kom je dan in Matthäus, enzovoorts. En dan kom je bij Christus terecht, de hoge priester van het nieuwe verbond. Koning en priester, met in feite dezelfde naam. Bovendien in Zacharia 6 wordt er gesproken over, ziet een man wiens naam is spruiten, dat is vers 12, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heren tempel bouwen. Die tempel is uiteraard de gemeente. Staat er dus toch, maar het is allemaal beelden, allemaal visioenen, de nachtgezichten van Zacharia. In de dagen voordat de Heer zich zou verbergen, 400 jaar lang. Maar het is een uitbeelding van de situatie aan het begin van onze bedeling. Goed, terug naar Matthäus 1 vers 21. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. De naam krijgt hij van pa. Dat is lang niet altijd zo, want meestal wordt de naam gegeven door de moeder, hoor, in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament niet, dat is vreemd, maar het is zo. Zoek het maar eens na. In het Oude Testament geeft moeder naam, in het Nieuwe Testament geeft pa de naam. Ja. Maar de naam dat hij redder zou zijn van zijn volk, die gedachte komt namelijk niet bij Maria vandaan, die komt bij Jozef vandaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zit hem in al die beloften die van oudsher via Jozef gegeven zijn... en via Efraïm, via de 10 stammen en dat soort dingen meer. Dus gij zult zijn naam heten Jezus... want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat weten wij, daarom valt het niet op. Wij kennen hem als de zaligmaker enzovoorts. Al moet erbij gezegd worden, zijn volk... hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Welk volk dan? Israël? Ja, maar dat is nog niet gebeurd. Hè? Nee, je moet het in verband brengen met de Hebreeënbrief. Daar staat dat Christus gesteld is in de hemel aan de rechterhand Gods. En gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat doet hij daar? Wat doet hij daar? Verzoening doen voor de zonden des volks. Precies zo, dat is het eind van Hebreeën 2 geloof ik, de laatste verse. Vers 17 geloof ik. Maar daar staat er, verzoening doen voor de zonden des volks. Welk volk? Nou, dat zegt de hele Hebreeënbrief vervolgens. Allen die daartoe gaan. Zijn volk, namelijk de gemeente. Zijn volk bestaande namelijk uitsluitend uit gelovigen. Zodat als je dit netjes leest en de uitdrukking op je laat inwerken, kom je vanzelf bij Hebreeën terecht. En dan zie je dat het niet zozeer over Israël gaat, maar dat het wel zozeer gaat over de tegenwoordige positie van Christus in relatie tot de gemeente. Nou, er staat dus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En wat er niet staat, ja... Dan moet je eerst een keer gezien hebben wat er niet staat. Wat er niet staat, want hij zal koning zijn de regeren of zoiets. Of hij zal een onwankelbaar koninkrijk oprichten of zowat. Immers Jozef, gij zonen Davids, dan verwacht je toch een koninkrijk? Maar in plaats van een koninkrijk wordt er gezegd, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En er wordt niet over koninkrijk gesproken, maar wel over priesterschap. Dus, zonder de term te gebruiken. Opmerkelijk. Dus we stonden weer op het verkeerde been. Wij verwachten de koning en in de praktijk komt de hoge priester. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden. En daar komt het gebruikelijke commentaar bij. Elke keer als dat er staat in het Nieuwe Testament, is het de helft van de waarheid. Dat wil zeggen, het is wel waar, maar er komt nog veel meer. Want dit is een letterlijke toepassing van wat gesproken is in Jesaja, de profeet, vers 23 hier. Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Maar wij kennen dat principe hopelijk inmiddels allemaal, dat elke keer als dit er staat, opdat dat is gebeurd, opdat vervuld zal worden, dat dat maar een halve waarheid is. Sterker nog, dat het eigenlijk de lage toepassing is en een betrekkelijk onbeduidende toepassing is van een profetie. Terwijl de werkelijk een hogere toepassing van de profetie altijd gevonden moet worden in onze bedeling, in de verborgenheden van het koninkrijk, zeg maar. Dat is met deze ook zo, hè. Want het hele punt is dat weliswaar gesproken wordt over de Heer Jezus, geboren uit de maagd, maar dat daarachter, en dat is veel belangrijker, in dezezelfde profetie in Jesaja 7 vers 14 gesproken wordt over het ontstaan van de gemeente uit de vrouw die de man niet heeft, maar aan wie er wel in beloofd was. En dus over de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Bovendien, er is helemaal wat mis met dit vers, vers 23. Er staat, zie, de maagd zal zwanger worden, de maagd. De jonge vrouw, die in ieder geval geen man bekent, dat is de gedachte, die zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel, zegt Jesaja. Nou. Hè? Dan moet je meteen nee schudden en je schouders ophalen. Hoezo wordt de Heer Emmanuel genoemd? Waar dan? Ja, in Jesaja 14 en in Matthäus 1, daar heb je twee schriftplaatsen, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Jesaja kondigt het aan, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zal Emmanuel heten. En Matthäus zegt dat het slaat op de Heer Jezus, maar die heette Jezus en geen Emmanuel. Ja. Ja, het punt is namelijk dat het inderdaad spreekt over dingen na de opstanding. Want dan zegt men, ja, maar het is omdat de Heer Jezus is immers God met ons. Hè, want dat betekent Emmanuel, hè? Staat erachter, hè? God met ons. Dat slaat dan op de Heer Jezus, want die was God en is mens geworden, is nu één van ons. Wie zei dat er weer? Rien Poortvliet, geloof ik. Toch? Hij was één van ons. Dat ligt nou bij de slechte, geloof ik. Dus, nou, vooruit, laat me zitten. Goed, dat is God met ons. Maar daar gaat het niet om, en dat is ook geen heilswaarheid trouwens. De heilswaarheid is net andersom. Niet dat God met ons is, maar dat wij met God zijn. Namelijk niet dat hij tot ons afgedaald is, maar dat wij tot hem getrokken zijn. Met andere woorden, de uitdrukking Emmanuel, God met ons, is heel moeilijk op de Heer Jezus toe te passen, waar er nog bij komt dat hij op aarde kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Dat wil zeggen, als mens en uitdrukkelijk als mens en niet als God. Dus je kunt niet zeggen, God met ons. Hij heeft het namelijk geen roof geacht om die godheid af te leggen, zich te ledigen en mens te worden. Filippenzen 2. Dus helemaal letterlijk kan dat niet op zijn geboorte van toepassing gebracht worden. Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat over zijn opstanding en wat er dan verder volgt. En als je nou bedenkt dat overdrachtelijk die vrouw gewoon de 10 stammen is, ofwel Israël, maar in ieder geval de 10 stammen, en de zoon die geboren wordt, is dan de Heer Jezus, inclusief de Christus, inclusief de gemeente, dan is de uitdrukking Emmanuel goed op zijn plek, want God is met ons en wij zijn met hem. En dat staat ook eigenlijk letterlijk, nou ja, bijna letterlijk dan in Colossense, hè. Wat is de essentie van de verborgenheid? Wat is het, noem het zo kort mogelijk, wat is de heerlijkheid van deze verborgenheid? Waar gaat het eigenlijk allemaal om? Christus in ons.